gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
De KNVB bekerfinale had alles dat voetbal mooi maakt. De zon, de doelpunten, de kerende kansen, de VAR-momenten, de opstootjes. Ja, eigenlijk ontbrak er maar één ding aan.
De beker.
De beker. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Jesse ter Haar van Ajax Showtime. Met Dick Sintony van het Parool. En met Niek Pot. Wij waren er gisteren bij, Niek, bij de bekerfinale, hè?
Ja.
Ik ben blij dat ik jullie zie, want er zijn volgens mij 22 mensen gearresteerd. Ik denk, ja, het zal toch niet gebeuren dat vader en zoon Pot worden opgepakt?
Zijn wij gearresteerd, Niek, door de politie?
Nee, anders zou ik hier niet zitten.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar heb je ook iets gedaan wat niet mocht? Ja. Waar je gearresteerd voor had kunnen worden? Wat heb je gedaan?
Nou, ik heb stickers geplakt. Die had ik in de trein gekregen. En toen hebben we die door het hele stadion geplakt. Ajax-stickers.
In de Kuip.
In de Kuip, ja.
Ik vind dat het mag.
Ja, dat vind ik ook.
Vind ik ook.
Dat was wel het minste waar we recht op hadden. Vond je het eigenlijk erg dat we verloren hebben, Niek?
Ja, op dat moment wel. Maar nu... Dus maar, kijk, ik vind het niet het belangrijkste. Die prijs. Ik vind vooral dat we nu kampioen moeten worden. Ik vond het wel heel jammer dat we toen hadden verloren. Want ik vond, wij waren niet goed. Maar ik vond ook dat PSV niet hun beste wedstrijd had. Dus hij had net zo goed naar ons kunnen komen. Het had net zo goed andersom kunnen zijn.
Ja.
Dus ja, dat is wel jammer.
Ja. Nou, daar zijn we het wel mee eens, denk ik. Dat het wel jammer was.
Glashelder.
De belangrijkste analyse hebben we al vastgehad. We gaan het over die bekerfinale hebben, jongens. Voor we dat gaan doen, om de pijn een beetje te verzachten en om ook alles een beetje in het juiste perspectief te plaatsen, gaan we een boek weggeven. En het is een heel bijzonder boek. Dat verschijnt deze week. Het levensverhaal van Salo Müller. De zeer beroemde masseur van het grote Ajax uit de jaren 70. Een man met een bewogen leven. Als je dat levensverhaal leest, dan valt zo'n bekerfinale nederlaag ook wel weer mee. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je een tweet staan, een vastgemaakt bericht. Retweet dat bericht. En dan maak je aan het eind van de week kans op het prachtige boek van Salo Müller dat deze week verschijnt. Nou, goed. Dan gaan we nu naar de bekerfinale met Dick en Jesse. Na afloop van die finale zei Erik ten Hag, er was maar één ploeg geweest die hier vandaag de beker had horen te winnen. En dat was Ajax. Nou, Dick, begin jij eens. Had hij daar gelijk in, onze Erik ten Hag?
Nee.
Dankjewel. Jesse?
Nee, uiteindelijk niet. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelde. Dat tot het moment dat Ajax meer risico moest gaan nemen bij de 2-1. Had PSV weliswaar... fases, het betere van het spel, maar ze creëerden niks. Ik vond Ajax... PSV had betere fases, maar ik vond Ajax gevaarlijker. Totdat Ajax meer risico moest gaan nemen en PSV begon te wisselen en snelheid erin begon te brengen.
Ja.
Ja, dan wil ik niet zeggen dat Ajax had moeten winnen, maar ik denk wel dat het daar vandaan komt. En in die zin snap ik hem wel.
Ja, nou, er gebeurde ook het nodige. Dick, kun jij je nee eens wat verder toelichten?
Nou ja, om te beginnen vind ik sowieso altijd... jezelf afvragen na een wedstrijd of je onterecht of terecht gewonnen of verloren hebt, dat is eigenlijk allemaal onzin.
Flauwekul.
Want ja, aan het einde van de rit staat er 2-1 en heeft PSV die schaal, in dit geval de dennenappel. En is dat gewonnen? Ja, daar gaat het om in het voetbal.
Ja.
Alleen over de manier waarop en hoe dingen tot stand komen en zo, ja, daar kun je natuurlijk wel achteraf heerlijk over kletsen.
Ja.
En dat doen we graag.
Dat gaan we doen.
Dat doen wij graag.
That's what we do.
Wat ook wel in het licht van deze hele finale, wat ik echt een prachtige finale vond. Je schetste dat net al even in je intro. Alles erop en dran.
Ja.
Is er ook wel trok ik ook wel een conclusie dat we ook langzaam aan het meemaken zijn dat de grensrechter eigenlijk niet meer bestaat. Dat vak is overbodig geworden.
Ja.
Dat is een gekke... Gekke constatering.
Dit begon bij Joep van het Hek ooit. Die heeft de grensrechter en nu is het gedaan.
Nou ja, maar die had toch nog wel een functie. Of je dat nou een gekke job vond of niet. Hij had echt een functie. Maar hij is nu een soort verkeersregelaar in een doodlopend straatje geworden.
Ja.
Want ja, die VAR die kijkt over zijn schouder mee en die bepaalt of iets wel of niet buitenspel is. Nou ja, dat was zijn belangrijkste functie volgens mij.
Ja.
En ja, hij is eigenlijk gewoon misschien wel overbodig aan het worden.
Met daar nog bij dat de grensrechter in de regel denkt, laat maar gaan, want die VAR gaat toch kijken.
Ja, dus geef hem eens ongelijk.
Ja, ja.
En dat maakt het juist overbodig.
Ja, precies.
Als je nog wel voor jouw gevoel gaat vlaggen, op zijn minst, dan ben je niet overbodig. Maar nu inderdaad
maar het is wel grappig, omdat vorige week hadden we het over, wat was je eerste bekerfinale, vroeg je aan mij. En dat was voor de krant die ik versloeg. Die Ajax-Utrecht.
Ja.
Met dat doelpunt van Wamberto, wat een paar meter buiten spel was.
We kennen nog steeds de naam van die grensrechter.
Kloeg. Ja, we hebben hem weer eens genoemd. Nee, maar, ja. Maar kijk, de VAR is er uiteindelijk gekomen om dat soort cruciale, enorme fouten recht te zetten.
Ja, ja.
Maar wat we overhouden is een, ja, weet je, een soort lijnenspelletje. Weet je wel, wat en dat gaat helemaal niet over Ajax nu in dit geval en een verloren wedstrijd. Ik bedoel, want dat kan ook andersom zijn. En Ajax heeft ook al gewoon genoeg profijt gehad van de VAR.
Ja.
Ook nu in het race om het kampioenschap hebben ze ook al een paar keer gewoon dat meegehad. Maar even los van Ajax-PSV, los van deze finale, gewoon het voetbal, ons voetbal, waar we allemaal van houden. Ja, is die buitenspelregel wel... Ja, die staat eigenlijk onder druk.
Ja.
Want nu zeg je, buitenspel is buitenspel. En daar is geen speld tussen te krijgen.
In
dat
dit
is
geval
zo.
Bijna letterlijk geen speld tussen
geen,
te krijgen.
Geen buitenspel tussen te krijgen. Alleen, ja, moeten we dat willen? Jullie zaten gisteren in het stadion.
Ja.
Die twee afgekeurde goals. Vraag me af. En wij zitten dan op telefoontjes en op schermpjes de herhaling te kijken. Maar weet je nou in het stadion, als je daar bent, waarvoor die goals worden afgekeurd? En wanneer dat dan is gebeurd?
Er komt op het bord natuurlijk te staan dat de VAR kijkt en dat het om een mogelijk buitenspelgeval gaat. Dus dan weet je hoe laat het is. Hoe precies de vork in de steel zit, zie je natuurlijk niet vanaf de tribune. Behalve dan bij de goal van Zahavi, al na een aantal minuten. Die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Daar zaten wij precies op de lijn, zodat we konden zien dat hij inderdaad
een stap buitenspel. Maar dan kun je het dus zelf zien. Als je in het stadion zit, dan kun je dat zelf zien.
Ja.
Maar die andere twee goals die worden afgekeurd, en dat zijn dan nu in dit geval twee goals, maar dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Dan moet je een toestel of een herhaling kunnen zien om te weten wat er dan precies. En dan worden de lijntjes getrokken en zo. Maar op de tribune ontgaat je dat volledig.
Weet je van niks. Ja,
nog los van het feit dat de buitenspelregel, mensen denken dat het een verdedigende regel is. Maar het is eigenlijk een aanvallende regel. Hè? Dus om ploegen juist hoger op het veld te kunnen krijgen, buitenspelval te kunnen hanteren om aan te vallen.
Ja.
Dus het is een aanvallend bedoelde regel, ja, die nu toch wel op rigide wijze
ten koste gaat van de aanvallende ploeg.
Ja, weet je, zoveel wordt er niet op doel geschoten. Hè? En zeker niet in topwedstrijden. Er gaan misschien 4-5 ballen tussen de palen.
Ja.
Ja, en als je dan het vergrootglas erop legt en goals annuleert. En dan zeggen we, ja, het is terecht, maar ja. Dan moeten we dus kijken naar de buitenspelregel.
Ja, het is meteen op een hoog filosofisch niveau, deze aflevering van Brani.
Moest ik even kwijt.
Dat moest ik even kwijt.
En dit heb ik al meteen gezegd, hoor, toen de VAR zijn intrede deed, hoor. Ja. Niet op basis van deze ene wedstrijd. Zo. Maar we zien het internationaal, Champions League. Ja, we zien doelpunten afgekeurd waarvan we allemaal zeggen, jongens, waarom? Wat zonde.
Ja, ja. En inderdaad, voor en tegen Ajax, dat gebeurt allebei. En gisteren was dan in ieder geval één geval waar je over kon discussiëren. Dat gaan we zo nog doen. Maar we beginnen even bij het begin. Als we even naar het begin van die wedstrijd. De opvallendste naam in de opstelling, eigenlijk waren dat er twee.
Maar eentje wisten we dat hij zou komen.
Dat Stekelenburg in het doel stond. En niet André Onana, die waarschijnlijk thuis op de bank, of misschien zelfs dat niet. Daar had hij misschien wel geen zin in. En natuurlijk dat Brobbie in de spits stond in plaats van Haller. Nou, die keuze voor Brobbie was, Ten Hag wilde graag wat meer snelheid en diepgang. Dat kon je zo besluiten. Vooral Stekelenburg kun je toch wat meer over zeggen. De zaak Onana is geëscaleerd en tot een slotsom gekomen, lijkt het, Jesse.
Ja, ja, ik ben blij dat Onana, zo lijkt het, buiten het uit beeld verdwijnt. al...
Want dit is voor de rest van het seizoen.
Als hij ten acht nog anders, want die verwacht hem om te herstellen van zijn liesblessure. Nou ja, we weten allemaal wat we daarvan vinden, denk ik. Maar kijk, ik zie het zo. Kijk, Onana is in potentie een betere keeper dan Stekelenburg. Simpel zat. Alleen, ik verlies liever punten met Stekelenburg die 100% gaat, dan met Onana, bij wie je denkt van, hé, had je arm niet wat verder kunnen strekken, had je hand niet wat harder, wat steviger achter kunnen zetten. En ja, Stekelenburg mist ritme, mist meer ritme dan Onana. Maar van mij weegt het de motivatie, de intrinsieke motivatie en het willen, weegt van mij veel zwaarder dan die paar maanden ritme. Dus ik ben blij met de manier hoe het nu rolt. En het maakt me niet uit hoe Stekelenburg het doet. Ik wil dat hij het goed doet, maar ik weet dat hij had zijn best wel doen. En ja, dat is het minste wat ik vraag van een speler van Ajax.
In de eerste helft had hij buitengewoon weinig te doen. PSV opende vrij furieus en leek dominant in de beginfase. Maar erg veel schoten op doel leverde dat niet op. Een paar die rustig op kon pakken en daar bleef het eigenlijk wel bij. Ajax komt dan voor door een schitterende goal van Ryan Gravenberch. En gaat daarna zijn beste fase in, hè Dick, toch? Dat is toch de tweede helft van de eerste helft. Dat was de beste fase van Ajax.
De minst zwakke. Want ik vond het eigenlijk nog steeds niet goed, hoor. Ajax speelde niet goed voetbal.
Ben ik met je eens. Niek zei het ook al. En terecht.
Nou ja, goed, PSV was eigenlijk wel wat beter. Ze hadden het beter voor elkaar. En die deden dat prima. Alleen, er viel toch een tweede goal voor Ajax. Nou, die werd dan geannuleerd. Dus het bleef 1-0. Ja, en dan, je zag dat PSV daar wel zich enorm aan vastklampte. En het was volgens mij wel... Ja, het was wel zichtbaar dat PSV meer uitstraalde dan Ajax. Dat ze die beker wilden winnen.
Vanaf welk moment vond je dat?
Dat vond ik vooral na die afgekeurde goal.
Van Masraoui.
Dat de manier waarop die ploeg ook weer uit de kleedkamer kwam, dat gaf ze natuurlijk een geweldige boost. Ja. En dat gaven ze zelf ook toe na afloop. Hè?
Ja, zeker.
Want 2-0 in een topwedstrijd achterkomen vlak voor rust. Ja, dat weten voetballen, dat kan cruciaal zijn. Nou, dat was nu niet. Ja, en die eerste 3 minuten na rust, dat was natuurlijk...
Hoe bestaat zoiets? Ja. Maar nou, eerst nog even één momentje uit de eerste helft eruit pakken. Een momentje waar we wat makkelijk overheen gaan. Dat mogelijke penalty moment met Tadic. Dat was toch...
Tadic heeft de bal. Hij fopt de verdediger. Hij doet alsof hij naar binnen kapt of voorzet, wat dan ook. Hij trapt erin, hij zet zijn voet. Hij gaat over zijn voet heen. Voor mij is het gewoon een penalty.
Het is dijbeen op dijbeen.
Ik denk dat het is Tadic. Ja, Tadic zoekt zulke dingen wel eens op. En ik denk dat de arbitrage daar ook naar kijkt. Maar je moet er gewoon feitelijk naar kijken.
Ja.
Je emoties achterwege laten. En dan zet Veerman gewoon zijn voet neer. Op het moment dat hij voor de gek is gehouden door Tadic. Daar gaat Tadic overheen. Of hij kan er in ieder geval daardoor niet langs. En dan vind ik dat hij gewoon de stip... Ik ging er eigenlijk vanuit dat hij al op de stip zag gaan.
Maar... Nee, mij ook. En dat is gewoon... Ja, dat zeg ik niet als boze supporter nu, maar gewoon constaterend. Ik... Want ik bedoel, dit gebeurt... Ajax krijgt er ook wel zijn mee op deze manier.
Tuurlijk.
En in dit geval... Maar het was wel een opvallend moment.
Ja, ik vind in het verlengde van wat ik eerder zei over de VAR... Ik bedoel, Makkeli staat er kort op. Meteen heel gedecideerd nee. Ja, ik wil laat het aan de scheidsrechter. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo van de VAR... Is dat te romantisch?
Ja, nee. Maar je komt uit de kast als ambtenaar.
Ja, als een scheidsrechter dat echt niet ziet... Of vindt dat het echt geen strafschop is... dan is het zijn beslissing. Hij kan het goed zien. Ja. Als hij twijfelt, dan zou hij misschien iemand kunnen raadplegen. Dan zou hij kunnen vragen aan de VAR... kun jij eens voor me kijken?
Ja.
Dat zou moeten kunnen.
Zo is het in essentie ook gegaan, toch?
Nee, dat denk ik niet.
Makkeli wist het heel zeker.
Ja, dus dan kan een VAR misschien zeggen van... nou ja, misschien moet je eens naar kijken. Dan zal hij waarschijnlijk zeggen tegen die VAR nee. Ja. Ik heb het zelf gezien.
Precies, dus dat bedoel ik. Makkeli besloot hier in feite zelf.
Ja.
En zo zou het volgens jou ook moeten zijn.
Ik vind die scheidsrechter moet gewoon weer autoriteit hebben op dat veld. Weet je, die moet de keuzes maken.
Ja.
Die moet beslissen.
Ja. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat van de 3 afgekeurde doelpunten die er in deze wedstrijd te noteren vielen door VAR, op VAR-instigatie, was die tweede, namelijk de eerste van Ajax, van Masraoui. Dat was de meest discutabele. Dat lijkt me een heldere zaak. Zahavi stond gewoon een stapje buiten spel. Robby stond een klein stukje buitenspel, legde die bal in de tweede helft rechtstreeks klaar voor het doelpunt. Dus dan kan je ook zeggen, dat is cruciaal. Bij het doelpunt van Mazraoui is er die andere vraag, namelijk hoe ver je terug mag redeneren. Want dat centimetertje buitenspel van Tadić, dat was een aantal schijven daarvoor. En dat maakt het, lullig.
Ja, het is lullig. Alleen ja, als je strikt de regels gaat volgen, is het waarschijnlijk onderdeel van de aanval waar je uit scoort.
Ja.
En dan moet ze hem afkeuren, hoe vervelend het ook is. Ik zou het ook liever anders zien. Ten Hag die zei volgens mij ook van, zo is de regel niet bedoeld. Maar het is, vrees ik, wel de regel. Ik vond het heel jammer.
Zoals het nu is. Zoals we het nu met elkaar, hè, FIFA, UEFA, KNVB en al het voetbal hebben verzonnen. Ja, is het buitenspel.
Kun je het niet anders doen?
Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
Dus maar goed, en dan heb je pech in het geval van Ajax. Maar goed, PSV heeft geluk en blijft in de wedstrijd.
Ja.
Ja, en gaven het op een gegeven moment ook gewoon niet meer uit de handen. Die hadden echt hun tanden in die dennenappel gezet.
Ja.
En die gingen ze niet meer loslaten.
Dat was op een gegeven moment duidelijk. En dat was natuurlijk na die turbulente hervatting naar rust, waarin ineens twee doelpunten vallen. Wat gebeurt daar precies? Wat gaat er allemaal mis, Jesse?
Bij de doelpunten of na de doelpunten?
Nou ja, nee, bij die doelpunten.
Ja, bij de eerste goal wordt er simpelweg niet gedekt. Er staan heel veel Ajax-zieden in de 16 en Sangaré was het, geloof ik, die kon doorkoppen en Gutierrez staat totaal vrij.
Ja.
Ja, Stekelenburg kansloos, wordt gewoon niet gedekt. En bij dat andere moment, ja, de bal van Martinez is heel slordig. Simpel zat. Hij is veel te kort om helemaal naar de andere kant te gaan. Maar Alvarez en Klaassen kunnen nog genoeg doen. Gakpo neemt die bal aan. Die staat bijna op de middenlijn nog. Die moet nog heel veel meets maken. Die moet nog naar binnen. En iedereen weet dat Gakpo naar binnen gaat. Nou ja, Alvarez, het zou fijn zijn als hij op zijn benen zou blijven staan. Maar die gleed weg. Kan gebeuren. Gebeurt dan wel vrij vaak. En Klaassen die... Ik denk dat Klaassen op speculeert dat hij nog niet gaat schieten. Want het was ook een best moeilijk schot voor Gakpo nog om zo, over zijn heup in de korte hoek te schieten. Dus ik denk dat Klaassen daar een beetje op speculeerde. Maar dan is de vraag, kan je daar op speculeren of moet je er altijd kort op zitten?
Ja, ja. Dacht jij, Dick, Onana had hem gehad?
Nou, in deze vorm? Nee, die had hem ook niet gehad. Dus nee, er verandert eigenlijk niet zoveel wat dat betreft.
Het is,
vliegen nu gewoon te veel, te makkelijke ballen in. Weet je hoe vaak PSV dit seizoen heeft gescoord uit de vrije trap?
Geen idee.
Dat was de eerste, zei Schmid, na de wedstrijd.
Direct of indirect?
Ja, dat weet ik niet. Daar wil ik vanaf zijn. Maar hij zei, dat was de eerste keer dat hij was blij en opgelucht dat ze eindelijk een keer uit de vrije trap scoorden. Ja, nou goed, bij Ajax vliegt nu gewoon bijna elke bal op doel is een goal.
Ja.
Al een tijdje.
Maar vinden we dat Stekelenburg die had moeten hebben dan?
Nee, die vrije trap niet. Vrijtop.
Nee, ik bedoel het schot van Gakpo.
Het schot van Gakpo vond ik wel... Ik vond het er niet heel goed uitzien. En hij deed me in die zin een beetje denken aan de vorige tegengoal van Stekelenburg die ik me kan herinneren. Namelijk helemaal aan het begin van het seizoen tegen Twente. Dat was ook een bal die zo rechts van hem kwam. En dat je dacht, ja, een keeper die een beetje reactiesnelheid heeft, die heeft hem.
Laten we zeggen, kijk, ten hoogste in de afloop, de keeper heeft de lange hoek en de verdediger verdedigt de korte hoek.
Ja.
Maar dan kan die bal altijd tussen de benen door of net langs een voet of wat dan ook. Dus dan komt hij in de hoek die je keeper in principe niet verdedigt. Maar Unnerstal van Twente had hem gehad. Snap je?
Ja.
Die heeft dan de reactiesnelheid en de reach en het vermogen om die bal nog eruit de hoek te tikken. Ja, ja. Stekelenburg niet op dit moment.
Oké, dus we verleggen het iets van Onana had hem gehad naar Unnerstal had hem gehad. Dat is oké, dat is een mooi compromis. Goed, Ajax 2-1 achter. Daarna vond ik het dus echt slecht worden bij Ajax. Echt weinig tot niks gecreëerd ook.
Ik denk dat de paniek gewoon een beetje toeslaat. Dat de rust er niet meer in de hoofd is om een rustig positiespel te spelen. Op een gegeven moment ga je heel veel ruimte weggeven. Dus daar ga je ook aan denken. PSV kan elke keer uitbreken. En Ajax kreeg de grip niet meer echt op de wedstrijd om echt kansen te creëren. En ja, waar dat ook komt, ja. Ik denk dat dat vooral een stukje mentaal was dit keer. Dat je het op een of andere manier niet meer voor elkaar krijgt om scherp. En bij de basis te blijven, denk ik vooral. Want ik denk dat je gewoon bij de basis moet blijven. En dat je dan beter voetbal kan spelen dan PSV. Maar als je paniek, haastige spoed, zelden goed, er komt paniek. En dan kom je er niet meer. En PSV krijgt zoveel ruimte. Je mag ook blij zijn natuurlijk dat het 2-1 werd en niet 3 of 4-1 uiteindelijk.
Ja. Kun jij je licht eens laten schijnen over de wissels die Ten Hag toepaste, Dick? Want dat pakte ook niet echt. Bracht ook niet echt iets, hè?
Nee. Nee, dat was niet... ja, weet je, de wedstrijd was gewoon in handen van PSV.
Zeker naar rust, ja.
Ja, en dan natuurlijk breng je dan wat verse krachten en zo. En dan een extra spits, Haller er nog bij.
Die combinatie van Brobbey en Haller naast elkaar, die heeft nog nooit iets gebracht.
Dat werkt echt niet.
Nee. Deed hij nu ook niet.
Nee, maar ja, goed, wat zijn je opties dan? Moet je Brobbey er dan afhalen en Haller erop zetten en extra middenvelder erbij? Of de mogelijkheden zijn natuurlijk ook niet legio. En ik denk dat iedereen bij Ajax hoopt en duimt en bidt dat Anthony misschien een snel herstel maakt. En in de laatste fase van het seizoen nog wat kan betekenen. Want je ziet dat zijn blessure heeft Ajax best wel in de problemen gebracht. En niet alleen vanwege zijn eigen kwaliteiten, maar ook omdat je je moet gaan schuiven in het elftal. En dat heeft er nu in deze wedstrijd bijvoorbeeld toe geleid dat je je topscorer op de bank zet. Dat je een andere spits laat spelen. Omdat je zonder Anthony niet genoeg snelheid in je voorhoede hebt. Dus los van het feit dat Anthony er zelf niet is, moet je ook allemaal andere keuzes gaan maken. Nou, Berghuis speelt op zijn positie. Die heb je weggehaald van het middenveld. Komt een andere middenvelder voor in de plek. Dat is Klaassen, in dit geval. Maar de combinatie Alvarez-Klaassen is niet... He, dan denk je eerder aan een speler als Taylor op die positie. Dus dan zou betekenen dat je nog weer een andere keuze moet gaan maken.
Met Klaassen en Berghuis noem je trouwens wel twee van de Ajaxiden die ook echt een hele slechte dag hadden, vond ik, toch?
Ik vind Berghuis sowieso niet lekker in zijn spel.
Mazraoui niet lekker ook. Nee. Ondanks een mooie goal. Die vond ik ook in de eerste helft onzorgvuldig. Veel balletjes die hij net niet lekker speelde, net niet lekker aannam. Dus zat er ook niet echt in.
Ten Hag zei na afloop iets over Mazraoui en Martinez. Want ze kwamen slecht uit de kleedkamer. En de vraag werd gesteld, hoe kan dat nou dat dat zo slecht is? Toen zeiden het was wel rommelig in de kleedkamer. Omdat zowel Mazraoui als Martinez klachten hadden. Ja. En snap je, dus dan is het rommelig en van wel of niet door. En maar dat heeft Mazraoui natuurlijk best wel vaak. En ik ben heel benieuwd naar zijn... dat is voor later natuurlijk, maar naar zijn ontwikkeling. Want hij kan geweldig voetballen, maar hij is wel erg vaak, heeft hij klachten.
Ja, ja. Even die wissel nog, hebben de meest opvallende wissel nog niet genoemd, denk ik. De komst van Mootje Ihattaren. Is die genomineerd voor de belachelijkste wissel uit de Ajax-historie, Jesse, wat jou betreft, of was je het ermee eens?
Gezien de mogelijkheden, ja. Ik weet niet of je kan verwachten dat die jongen iets gaat brengen. Maar hij heeft zich een beetje opgetraind, een beetje wedstrijden bij Jong gespeeld. En dat is natuurlijk heel anders dan een beetje finale tegen PSV, dat wel. Maar hij kwam ook pas heel laat. Hè. Het is niet dat hij na een uur ten acht dacht van... Oké, de komende half uur gaat de Iataren verschreven. Maar het was eigenlijk meer misschien wel een soort wanhoopspoging. Omdat Iataren toch iemand is met het brein om iets te creëren, fit of niet fit. Wie die anders nogal als creatieveling in had moeten zetten. Ik zag hem niet zitten op de bank. Niet voorin in ieder geval. Je kan inderdaad een Taylor en een Kudus. Kudus kwam dan. Maar ik vond de wissel niet zo gek. Gisteren zei... ik ben even vergeten wie het zei. Maar iemand zei van op de persconferentie van... was dat om te provoceren richting PSV? Dat vind ik een belachelijke vraag. Dat vind ik een vraag op het niveau van de vragen bij de coronapersconferenties. Dat vind ik echt... ik begrijp niet hoe je dat kan vragen. Echt waar niet. Hij probeert gewoon iets. Hij probeert creativiteit in het veld te brengen. En dat is mislukt. Hij heeft veel ballen gehad. Ik had gekeken, hij had 86 minuten viel die in. Hij heeft nog 11 balcontacten gehad. Als je dat doortrekt over 90 minuten, dan heb je heel veel balcontacten. Eén keer probeerde hij te schieten. Was hij iets te veel op zoek naar zijn eigen succes misschien. Maar de wissel zelf... Nee, vind ik niet heel gek. Alleen binnen Ajax weten ze hoe die ervoor staat. Hè? Ja. Wij kunnen alleen maar gissen. En Ten Hag en John Heitinga en de rest van de technische directie... die weten precies hoe hij ervoor staat. Ze zullen dat echt niet voor niks doen. Dat zie ik Ten Hag niet voor.
Ik dacht wel, als je nu in deze situatie voor Ihattaren kiest... en niet voor Darami, dan ga je die ook echt nooit meer inzetten.
Dat zegt wel iets. Dat zegt wel iets.
Ja, dat is, daarom is het natuurlijk wel een belachelijke wissel. Ja.
Vind ik dus ook dik.
Ja, want kijk... Hij heeft in Jong Ajax nog niet een hele wedstrijd gespeeld. Hè? Dus, van hoe ver komt hij? Wat voor signaal geef je daarmee af aan de rest van de selectie? En wat daar allemaal nog achter zit?
Ja.
Ja, ik had Berghuis laten staan dan. En misschien een andere keuze gemaakt op middenveld. Of inderdaad Darami gebracht. Is misschien niet zijn beste positie aan de rechterkant. Die is misschien beter op links. Maar dat zijn wel de spelers die je dan... die gaan toch voor.
Maar moet je hem dan opstellen omdat je hem hebt gekocht voor veel geld? Je moet toch gewoon opstellen wie op dat moment het meeste kan brengen? En wie zegt ons dat Darami op dat moment meer had gebracht dan Iataren?
Ja, dat zegt niemand ons. Dat zou zo kunnen zijn. Maar ik vond dit wel echt een speler waarvan je tot op vorige week nog gezegd hebt dat hij er nog niet is.
Dat is wat hij zegt, hè?
En dat je die dan brengt en je weet hoe pijnlijk die geschiedenis met PSV is. Zo iemand kun je brengen als je met 3-0 voor staat. Dan kan je nog even wat zout in de wonden en hem nog even laten meetriomferen.
Maar zelfs dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Ik bedoel, dat moet je ook niet willen.
Nee.
Er zijn wat geschreven en ongeschreven wetten in het voetbal. En dit is denk ik een ongeschreven wet. Dat je dit niet... Dat is een slecht signaal, vind ik.
Ja. Ja, ik vond dat ook. Maar goed, Jesse, jij biedt daar nuance bij. Nou,
ja,
goed.
Heerlijk. Meningen verschillen. Dat is mooi van voetbal.
Zo moet dat kunnen. We kijken even naar die slotfase in een heel hoog tempo. Want Ajax was eigenlijk denk ik geen moment zo dicht bij die 2-2. Los van de afgekeurde goal. Als met dat ziedende schot van Tadić op de paal. Dat was een beetje pech. In de slotfase zie je dat PSV vooral nog heel veel kansen krijgt. Of een handje vol. En ook een keer nog het houtwerk teistert. Zoals dat dan heet. Toen begon het gevoel wel echt post te vatten dat het niet meer goed ging komen. En dat kwam het ook niet. Ik wil even toe naar na de wedstrijd. Natuurlijk niet naar die huldiging. Want dat mogen die PSV's lekker in besloten kring doen. We zagen na afloop...
Maar wel geweldige sfeer, hè? Even gewoon...
Ja, het was prachtig. Want het was prachtig.
Voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. Jullie hebben ook je best gedaan. Mannenpot.
Ja.
Nee, het was echt een geweldige entourage.
Een fantastische happening. En wat vond je van de Kuip eigenlijk, Niek?
Ik vind het eigenlijk wel een mooi stadion. Want ik was er nog nooit geweest, maar ik zie natuurlijk wel eens hoe het eruit ziet. Maar ik vond vooral die ring boven het stadion heel mooi.
Dat dak.
Dat is van zilver volgens mij. En dat vond ik wel mooi. En het was ook het had meerdere zeg maar verdiepingen. En dat heb je toch in de Johan Cruijff Arena daar waar ik wel vaker ben geweest, dat zie ik daar niet terug. Want daar heb je gewoon twee ringen en klaar is het. Daar heb je gewoon echt verdiepingen. En ik vond het wel een mooi stadion.
Die trappen ook aan de buitenkant.
Ja,
hè?
Ik vind het wel mooi. Ja.
Jullie zaten lekker in de schaduw, hè, die kant, hè?
Ja, we hadden geen zon. Geen zon.
Ik zat anderhalf uur lag ik onder de zonnebank. En vergeten in te smeren. Hè? Dom.
Jullie zouden moeten zien, Dick Sintony. Hij is echt zo bruin als... Hè? Ik wil even toe naar dat interviewtje wat we na afloop op het veld zagen. Met Hamstra. Die je niet vaak aan het woord ziet. Onze Gerry Hamstra, eigenlijk technisch directeur ad interim, soort of. Hè? Die ineens weer met de verrassende take kwam dat er heel hard geprobeerd wordt om Ten Hag in Amsterdam te houden. En dat na een week waarin we eigenlijk de afscheidsverhalen in alle kranten al hebben gelezen. Er is toch ineens weer sprake van dat hij misschien helemaal niet naar Manchester United gaat. Dick Sintony, wat is jouw kijk op die zaak?
Hij gaat naar Manchester United.
Hij gaat het doen, hè?
Ja, hij gaat het doen.
Ja.
Nee, goed, bij Ajax weten ze dat ook. En gaan ze nu een shortlist maken, heb ik me laten vertellen. Dus niet een hele lange lijst met trainers, maar echt een klein aantal.
Nou, waarom zegt Hamstra dit? Waarom zegt hij van, we zijn nog steeds bezig om hem te behouden?
Ja, omdat je wil laten merken en zien dat je het belangrijk vindt dat hij blijft. En dat is ook zo. Dat, ik denk dat Ajax nog steeds heel blij zou zijn als Ten Hag morgen ineens zegt... oh, trouwens, het gaat niet door, ik blijf toch nog een jaar. Dan denk ik dat ze daar toch wel blij mee zijn. Dus dat is het verhaal naar buiten. Maar achter de schermen zijn ze nu... ze zijn de eerste kandidaten, gaan ze polsen, hè, zoals dat heet. Hebben ze nog niet gedaan hiervoor... wel gebrainstormd en nagedacht over mogelijke opvolgers van Ten Hag. Maar ze gaan nu pas mensen polsen.
En wie gaan ze polsen?
Ja, dat is een goeie. Nee, goed. Ja, ik denk, je kan sommige namen, er worden heel veel namen genoemd. Nou, sommige kun je zo wegstrepen omdat je weet, ja, niet genoeg ervaring of niet serieus in beeld. Die kun je zelf wel verzinnen. Er is een klein aantal dat wel, denk ik... voldoet in de ogen van Ajax. En ja, ik hoop dat daar ook wel één of twee verrassende namen bij zitten. Ik zelf hoop dat ze ook polsen Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken. Wat een vind ik een zeer intrigerende man.
Je leest ook veel die trainer van Bodø Glimt.
Ja, dat die lees je, maar dat zegt mij niet zo heel veel. Ik ken deze man wel.
Ik weet ook niks van die
beter.
Man. Ja.
En weet je wel, dat is dat iemand die natuurlijk gewoon de harten van veel mensen gestolen heeft bij het deze nationale team. Ja. Ook in die hele affaire Eriksen. Hoe hij dat allemaal heeft gehandeld. Maar ook hoe er gevoetbald wordt. Hoe hij Denemarken laat spelen. Zijn link met Amsterdam, met Ajax, met Cruijff. Hè, dat hij ook niet onder stoelen of banken steekt. Hè. Ook zijn elftal ook zo wil laten voetballen. Ja, zo'n trainer. Dat lijkt me echt dat lijkt me heel erg leuk. En kan ook een verademing zijn voor Ajax. Alleen ja, hij gaat met Denemarken naar het WK in november in Qatar. Ja, ik denk dat zo iemand zegt van ja, dat wil ik niet laten lopen. Maar ik vind wel dat Ajax alles moet proberen. Dus niet bij voorbaat zelf al zegt van het is niet mogelijk. Hè? Dus
de optie
het maar
Peter,
niet doen.
En de optie Peter Bos, hoe denken we daarover? Hadden gedacht dat hij vrij zou komen na zijn resultaten met Lyon. Maar dat is niet gebeurd, hij zit er nog. Maar is die een optie?
Peter Bos is volgens mij sinds zijn periode in 2016, 2017 is Peter Bos volgens mij altijd een optie. En hoe ik ernaar kijk is een beetje tweeledig. Als ik emotioneel ernaar kijk, dan lijkt het me geweldig als Peter Bos terugkomt. Duidelijke verhalen over voetbal, goede persconferenties, goede interviews.
Ja.
Altijd aanvallend willen voetballen, maar dat laatste is ook gelijk weer het nadeel.
Dan zal er nooit meer iemand zeggen dat Ajax een trainer heeft die niet uit zijn woorden komt. Dat is altijd, weet je wel,
dat is met toch
Peter
fijn.
Bos. Ik vind het belangrijk en ik vind het echt genieten hoor, Peter Bos. Dat was elke persconferentie was.
Vond ik ook.
Van kaliber.
Ik kan inhoudelijke voetbalgesprekken met hem voeren. Alleen ja, dat aanvallende blijft toch zijn valkuil. En het is niet voor niks dat hij bij Dortmund, Leverkusen en Lyon niet geslaagd is. En nog geen prijs heeft gewonnen. Dat is niet voor niks. En in de Eredivisie krijg je waarschijnlijk een. Gaat het er geweldig uitzien als Peter Bos terugkomt. Maar hoe het in Europa gaat, ja. Misschien heeft hij geleerd, maar dat heeft hij in het buitenland heeft hij het nog niet laten zien dat hij het heeft geleerd. Maar met emotie zeg ik, kom alsjeblieft terug. Dat wel. Zonder emotie twijfel ik.
Ja. En de roze olifant in de kamer. Die kandidaten die Ajax gaat benaderen. Denk jij dat Arne Slot daartussen zal zitten?
Nou,
is dat maar de vraag?
Nog even terugkomen op Peter Bos. Wat natuurlijk wel een. Die zal ook wel, denk ik, op het lijstje staan. Er moeten alleen wel een aantal mensen binnen Ajax. Over wat dingen heen stappen die natuurlijk in het verleden zijn gebeurd. Zijn vertrek bij Ajax is natuurlijk niet heel erg fijntjes gegaan. En er zijn wel wat mensen bij Ajax die daar nog best wel verbolgen over zijn. Om niet te zeggen boos.
Er was toch vooral Peter Bos die verbolgen mocht zijn over hoe dat gegaan is?
Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere verhalen hè, die daarover gaan. Het ene verhaal was dat hij zelf meerdere keren heeft aangegeven enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar goed, er zijn ook mensen die wat andere verhalen daarover hebben. En dat Peter Bos natuurlijk niks in de weg is gesteld door Overmars om te doen wat hij wilde. Er zijn ook heel veel spelers op zijn verzoek gegaan. Hè, waar hij niet mee kon werken. En zo. Dat heeft Ajax ook heel veel ook kapitaal gekost. Dus er is wel veel gedaan om hem te plezieren en te helpen in zijn werk. Dus het is niet een eenzijdig verhaal. Ja, en Arne Slot, ja, ik denk, het is een goede trainer. Dat vinden we denk ik allemaal. En ook een trainer die bij Ajax zou passen. Alleen, ja, hij is nu trainer van Feyenoord. Ik zeg, Arne Slot heeft best lang en goed samengewerkt met Marcel Keizer. En ja, weet je wel, ik heb Marcel Keizer als trainer. Ik heb hem van dichtbij mogen zien en meemaken. Heb ik heel hoog zitten.
Ja.
Alleen, ja, die heeft net al bij Ajax die kans gekregen. En dat is om uiteenlopende redenen is dat fout gegaan.
Ja, als er iemand ooit echt kansloos was om het goed te doen, was hij het.
Ook door zijn eigen onervaring of onervarenheid waarschijnlijk. Dus ja, weet je, dat is niet. Maar daarom moet je wel denken, ja, Slot proberen. Ja, wat ik over Hjulmand zei, moet je ook over Slot zeggen. Als jij vindt dat het een goede trainer is voor Ajax, de beste, moet je benaderen.
Ja.
En dan moet hij antwoord geven. Ja. En dan zegt hij misschien van, nou nee, want ik ben trainer van Feyenoord en ik wil hier nog blijven. Nou ja, heb je een antwoord en dan ga je door.
Het is ook niet voor niks dat Arne Slot in zijn interviews, waarin hij ernaar gevraagd wordt, een beetje ruimte laat. Want als hij dat niet doet, dan kan hij in de toekomst helemaal niet meer naar Ajax. Gaat Ajax niet eens meer aankloppen. Ja. Dus ja, ik neem aan dat Ajax dat ook herkent. En ja, je moet niet volop Arne Slot inzetten, want hij is trainer van Feyenoord. Maar een lijntje uitgooien zou ik zeker altijd doen ook, ja.
Even doorschakelen. Deze nederlaag in de bekerfinale, wat betekent dit voor het vervolg van de titelstrijd? Hoe komt dit aan in beide kampen?
Nou ja, het is een cliché, maar clichés zijn waar. Dus voor Ajax is het een enorme domper. En voor PSV, ja, dat geeft echt wel... Die begon natuurlijk ook gelijk gisteren over... we gaan het nog spannend maken. Ja, gelijk hebben ze.
Ja.
En dat gaan ze ook wel doen. Alleen ja, Ajax heeft natuurlijk zelf de voorsprong in handen. Dus ja, het is aan Ajax. Niet aan PSV. Die moeten gewoon winnen. Elke wedstrijd.
Maar komt Ajax op jou over als een leeglopende ballon? Of is dat overdreven en moeten we niet in dat frame mee?
Nee, dat vind ik overdreven. Ja, weet je, het gaat echt niet goed. Maar er zit nog genoeg in om dit wel over de streep te trekken. Ja, vind ik.
Ja, Jesse? Ja,
ben ik het mee eens, ja.
Ja?
Ik vind dat je gisteren in die fase na de openingstreffen ook weer hebt gezien wat Ajax kan brengen als je intensiteit brengt. En nee, Ajax was voetbal niet geweldig, maar Ajax had het wel stevig in handen. En als je dat gevoel in de groep weet te houden als Ten Hag zijnde, ja, dan geloof ik dat je niet met heel veel problemen naar het einde van de competitie toe hoeft. Ja, je hebt AZ uit, je hebt Vitesse uit, maar de kans bestaat dat zij dan ook niet voor heel veel meer spelen. Dus nee, ik vind het ook geen leeglopende ballon. Ja, het is goed dat het seizoen niet nog 10, 12 wedstrijden duurt, want dan zou je misschien wel in problemen kunnen komen. Maar,
als ik mijn eigen mening mag geven, ik heb leeglopende ballon is misschien gechargeerd en overdreven gesteld. Dat vind ik. En ik vind ook dat ze er nog wel echt iets aan doen. Ze willen wel, ze werken wel. Maar ik zie toch metaalmoeheid.
Tuurlijk.
Dat er een soort van diepzittende, misschien is het wel enige verzadiging na jaren met veel prijzen. Maar dat je toch, en die zaak Overmars werkt niet mee, Promes werkt niet mee, de zaak Onana werkt niet mee.
Naderende
transfers. En dat het dus eigenlijk al anderhalve maand eigenlijk bijna niks meer vanzelf gaat. En de twee tegendoelpunten zijn bijna standaard de laatste tijd. Dat maakt het allemaal nog moeilijker. Maar je ziet toch dat Ajax het eigenlijk tegen niemand meer makkelijk heeft.
Nee, ben ik met je eens hoor. En daarom ben ik ook blij dat het nog 5 wedstrijden zijn en niet 10-12. Want dan zou het wel moeilijk kunnen worden, denk ik. Maar nu is het denk ik nog te kort om het weg te gooien.
Ja, ja. En dat het nog toch best wel een klus wordt om dat in de zomer weer allemaal fris te krijgen. En
daarom,
weer...
daarom zei ik ook, weet je, Ajax heeft het zelf in handen. De kans dat de ballon leegloopt, die is er wel. Je moet zelf alleen een knoop in het ding leggen. Nu. Ja. Het is niet meer... Je moet echt ook gewoon de goede keuzes maken. En zo'n keuze die je nu maakt door Haller uit het elftal te laten Brobbie in te zetten en het gaat niet goed. Je wint niet die beker. Ja, dat is geen goed signaal. Alleen, dat kun je nog wel repareren en bijsturen. Maar dat moet je dan wel... goed en adequaat doen. Dus knoop in je ballon en over de streep trekken.
Knoop in je ballon.
Metaalmoeheid, dat wat jij zegt, is misschien een heel groot woord, maar wel het beste is eraf. Maar dat is al een tijdje.
Komend weekend hebben we NEC Ajax in Nijmegen. En we hebben Cambuur tegen PSV. Niek, de vorige keer dat jij hier in de podcast zat, toen voorspelde jij Ajax-PSV en Ajax-Dortmund in die week. En toen had je 2 overwinningen voorspeld en het kwam allebei uit. En nu moet je even zeggen wat je denkt van NEC Ajax.
Van NEC Ajax denk ik dat het wel, aangezien we tegen Sparta ook toch een doelpunt tegenkregen, denk ik dat dat tegen NEC even snel kan gebeuren. Ik denk dat het 1-2 voor Ajax wordt.
Oeh, dat is wel krap.
Ja, maar ik denk toch dat we... het klinkt aan de stand alsof het dan een hele moeilijke wedstrijd wordt, maar ik denk dat we wel echt dan de betere ploeg zijn. Alleen, kijk, tegen Sparta vond ik uiteindelijk dat Ajax ook beter was dan Sparta. En ik denk dat het een beetje zo'n wedstrijd wordt. Dus ja, ik denk 1-2.
Maar het komt goed. En verliest PSV ook nog punten bij Cambuur?
Dat denk ik niet. Ik denk dat ze wel gaan winnen van Cambuur.
En het doelpunt van NEC? Mooie vrije trap van Schöne dan maar.
Nou, misschien, hè. We zullen het zien.
Van Lasse. Oké.
Okay. Hij doet het hartstikke goed. Hij kan volgende week... Kan ik een keertje vrij nemen?
Ja, ik neem... Ja, of ik. ik wijs jullie thuis er nog even op dat jullie het boek van Salo Müller kunnen winnen. Het levensverhaal van Ajax legendarische masseur uit de jaren 70. Maar ook zijn strijd tegen de Nederlandse spoorwegen over hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Het is een beladen verhaal en een heel mooi boek geschreven door capabele mensen.
Mooi mens ook, Salo.
Ja, ja, prachtige man. Ga naar Brani de podcast, retweet het bericht, maak kans op dat boek. En dan gaan wij toeleven naar de volgende wedstrijd van Ajax. En onvermijdelijk de volgende Brani. Dank je voor het luisteren.